Gemeente, namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. Aanstaande woensdag hopen we onze jaarlijkse dankdag te houden. De diensten om 3:00 en om 7:30, 7:30. En dan zal er na de avonddienst stemming zijn uit een door de kerkraad gesteld tweetal voor ouderling. Te weten de broeders M.H. Baan en G. Bom. Aanstaande zondagmorgen, de eerste zondag na de dankdag, begint de dienst dan weer om 10:00. En de avonddienst op normale tijd in het kerkblad staat fout aangegeven 6:30, maar dat is fout. Het is dus gewoon om 6:00 de avonddienst. Morgendienst dus om 10:00. In verband met de dankdag aanstaande dinsdagavond geen lidmatenkring. En ik zou ook graag alle catechisanten maandag ontvangen. Ook degene die dinsdagsmiddags anders catechisatie hebben, nu op maandagmiddag, de gewone tijd. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 132 en daarvan het vierde en het vijfde vers. 132 vers 4 en vers 5. We luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Exodus, hoofdstuk 25, de verzen 10 tot en met 22. Exodus 25, vers 10 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we Psalm 99, het eerste vers. 99 vers 1 na de schriftlezing, Exodus 25, vanaf het 10e vers. Zo zullen zij een ark van sittimhout maken, 2 ellen en een halve zal haar lengte zijn, en 1,5 el haar breedte en 1,5 el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken, en gij zult op dezelfde een gouden krans maken rondomheen, en giet voor haar 4 gouden ringen en zet ze aan haar 4 hoeken, alzo dat 2 ringen op de ene zijde derzelve zijn en 2 ringen op haar andere zijde. En maak handbomen van sittimhout en overtrek ze met goud en steek de handbomen in de ringen die aan de zijde van de ark zijn, dat men de ark daarmee dragen. De draagbomen zullen in de ringen van de ark zijn, ze zullen er niet uitgetogen worden. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud, 2 ellen en een halve zal deszelfs lengte zijn en 1,5 el deszelfs breedte. Gij zult ook 2 cherubim van goud maken, van dicht goud zult ge ze maken, uit de beide einden van het verzoendeksel. En maak u 1 cherub uit het ene einde aan deze zijde, en de andere cherub uit het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij de cherubim maken uit de beide einden van hetzelfde. En de cherubim zullen hun beide vleugels omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugels het verzoendeksel, en hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn, de aangezichten van de cherubim zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. En aldaar zal ik bij u komen, en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de 2 cherubim die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Zover. interesseren voor de prediking van deze morgen vinden we in het boek Numeri, het 7e hoofdstuk, het 89ste vers. Numeri 7, vers 89. Daar lezen wij het woord des Heren. En als Mozes in de tent der samenkomst ging om met hem te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende van boven het verzoendeksel, het welk is op de ark der getuigenis van tussen de twee cherubim. Alzo sprak hij tot hem. We willen eerst over de bediening van het woord des Heren, Gods onmisbare zegen, bidden. Heren, het is in uw goedheid dat we ook aan de morgen van deze zondag nog weer ons mochten begeven naar uw huis en dat we hier mogen neerzitten onder de verkondiging van uw evangelie. Ja, heren, dat is dankzij uw goedheid. Dat is omdat gij het nog goed met ons meent en het goede met ons voor hebt. Daarom mogen wij ook nog van uw genade horen. Van de weg der ontkoming, van vergeving. Daarom mogen wij nog horen dat er vrede is in het bloed van de Heer Jezus en dat zondaren hersteld kunnen en mogen worden in uw gemeenschap waaruit zij zich gezondigd hebben. Heren, het is uw goedheid en uw genade die ons vanmorgen nog weer geeft wat we ook op weg naar de eeuwigheid, op weg naar de nimmer eindigende eeuwigheid nodig hebben. Gij laat het ons ook in dit morgenuur nog weer horen, o God, dat hoewel wij zondaren zijn en daarom verloren in onze zonde en in onze schuld, ja, onwaardig, gij laat het ons toch nog horen dat er bij u vergeving en barmhartigheid is. En dat uw troon een troon der genade is. Heren, wat een groot voorrecht is het dat wij dit met elkaar steeds weer opnieuw mogen beluisteren uit uw evangelie. Ja, dat gij zelf deze dingen tot ons wilt zeggen. Wat een voorrecht. Wij ontvangen het. Maar er zijn er ook zoveel in deze wereld die deze boodschap niet horen en nog nooit gehoord hebben. Er zijn er ook zoveel die geen enkele lust en begeerte hebben om naar deze boodschap te komen luisteren, die volledig tevreden zijn met het aardse en het tijdelijke en die geen hogere belangen hebben en geen hogere zaken zoeken. En heren, nu zijn wij van nature niet anders. Er is niets wat ons onderscheidt van die anderen. Gij had ook ons voorbij kunnen gaan. Ook ons zou de evangelieprediking kunnen zijn onthouden. Ook ons zou elke genegenheid en elke begeerte om naar uw huis te gaan kunnen zijn onthouden. Maar Heere, gij hebt het nog anders met ons willen leiden en besturen. Gij hebt nog onderscheid willen maken waar het niet is. En terwijl anderen voortleven zonder het evangelie en zonder uw woord en zonder de prediking en zonder gebed, worden wij er nog keer op keer aan herinnerd en wordt het ons keer op keer nog betuigd. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Heren, wij bidden u dat gij geven wilt, dat deze middelen die we ook vandaag nog weer uit uw hand mogen ontvangen, dat die ons voor het eerst of bij vernieuwing tot een eeuwige zegen mogen worden. Laat uw woord dan niet alleen gepredikt worden tot ons oor, maar laat het ook door het werk van uw Heilige Geest ingang mogen vinden in onze harten. En wilt gij het een zegen doen zijn in ons leven? Wilt gij het tot zegen stellen? Heren, we zijn in deze dingen op u aangewezen en van u afhankelijk. Dat belijden wij u. We beleiden het voor uw aangezicht, Heere, dat wij vanuit onszelf niet in staat zijn om uw woord zo te verstaan dat het tot zegen is. En dat we onbekwaam zijn om zelf de toepassing te maken. Dat we onbekwaam zijn om onszelf de kracht van uw woord te doen ervaren. En daarom, Heere, we zien in dit morgenuur tot u op. Gij die deze weg met ons gaat en die ons de middelen der genade schenkt. Gij die het betoont dat u geen lust in onze dood of in onze ondergang hebt, maar dat u ons behoud nog zoekt en het goede nog met ons voor hebt. Heere, gij zijt ook de enige die ons hart kunt bereiken, ons hart kunt veranderen, die ons ongelovig hart gelovig kunt maken, die ons onbekeerde hart tot u kunt bekeren. Gij zijt de enige, Heere, die het gesloten hart kunt openen, het stenen hart kunt veranderen in een vlezen hart. Heere, wij bidden dan dat gij deze wonderen, die zo noodzakelijk zijn, in ons leven wilt verrichten. En daar waar u ze gedaan hebt en waar uw werk aanwezig is, in beginsel, waar gij uw almacht betoond hebt en uw genade, waar gij uit de duisternis geroepen en getrokken hebt, waar gij licht geschonken hebt. Heere, wij bidden van u of gij de werken uw handen wilt versterken en of gij opnieuw wilt komen en opnieuw wilt spreken en opnieuw uw bediening heerlijk wilt maken. Want uw kinderen, ze blijven afhankelijk van wat gij hen wilt schenken. Heere, zegen ons zo met elkaar en wil ons dat schenken, Heere, wat we van onszelf niet hebben, maar wat toch zo onmisbaar noodzakelijk is. Vergeef genadig al onze zonden. Wilt gij niet om onze zonden van ons geweken blijven, maar wil ze genadig bedekken en wil ze wegnemen. En laat uw bloed, o Heere Jezus Christus, over ons komen tot zegen en tot zaligheid. Heere, zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Bekwaam uw dienstknechten om uw woord op de rechte wijze te verkondigen en geef hen daartoe kracht, geef hen daartoe lust en geef hen daartoe ook getrouwheid. Ja, zegen uw woord en heilig het aan de harten van hen die het horen. Gebruik het om uw naam te verheerlijken en uw rijk uit te breiden en zo uzelf groot te maken in het zalig maken van datgene wat verloren is. Paar uw geest dan bij uw woord, o God, en laat door de krachtige bediening van uw geest ook in onze tijd van afval en van geesteloosheid toch heerlijk openbaar komen dat gij die almachtige en die genadige God zijt, die ook in deze tijd nog voortgaat met dat werk van uw almacht en van uw genade, met dat werk waardoor zondaren getrokken worden uit deze tegenwoordige boze wereld, opdat ze u zouden leren dienen en vrezen met een oprecht gemoed. Heere, wij bidden u dat gij alles wilt wegnemen wat ons zou kunnen hinderen en schaden, en dat gij het alles wel wilt maken in ons samen zijn. Heere, wij bidden ook voor de zieken, voor hen die niet hier konden zijn, voor hen die een wettige reden hadden om niet naar de kerk te kunnen komen. We bidden in bijzonder ook voor zuster Peeman, die in deze afgelopen week in het ziekenhuis werd opgenomen en die daar ook een behandeling heeft ondergaan. Maar gij hebt het tot nog toe met haar wel gemaakt. Gij hebt haar uw goedheid nog willen betonen en bewijzen. En ze mag herstellende zijn. Heere, wij danken u voor haar en voor de weldaden haar bewezen. Wees gij ook verder nog met haar en wilt gij haar op uw tijd ook weer in de kring van haar gezin terugbrengen. Maar laat dit alles ook nog geestelijk tot zegen mogen zijn. Wat ze nu meemaakt, Heere, laat haar dat ook tot u mogen uitdrijven en aan u mogen verbinden. Gedenk gij alles wat het moeilijk heeft, alle die beproefd en verdrukt worden, Alle die een weg van zorg en moeite moeten gaan, zegen hen met uw gunst en met uw gemeenschap. Zegen ook zuster Otte, Heere, nog steeds in het ziekenhuis, die vaak veel pijn moet verduren. Wilt u aan haar denken in haar ouderdom en in haar moeite? Gedenk haar, Heere, naar de rijkdom van uw ontferming. En wilt gij haar uitzicht geven op u en op uw genade? En wilt gij het haar leren om met al haar noden zich tot u te begeven en bij u te schuilen? Hoor ons zo, o getrouwe ontfermer, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 28, het eerste, tweede en vijfde vers. 28, vers 1, 2 en 5. Onze tekst is het laatste vers van een lang hoofdstuk in het boek Numeri. Alweer een hoofdstuk dat, zo ik denk, nogal eens een keer wordt overgeslagen bij het Bijbellezen. Maar als we dit hoofdstuk overslaan, waar misschien wel enige aanleiding voor is, omdat het nogal een, zo zouden wij zeggen, een eentonige opsomming is van alles wat gegeven wordt voor de inwijding van het altaar door de verschillende, door de 12 stamhoofden van Israël, waarbij nogal eens wat herhaling voorkomt. Als we dit hoofdstuk, zeg ik eigenlijk, overslaan, dan missen we ook het laatste vers van dat hoofdstuk, onze tekst voor vanmorgen. En daar zit toch een rijke boodschap in. Een boodschap die ons spreekt van Gods genade voor zondaren. Daar deze tekst ons vertelt hoe de Heere gemeenschap zoekt en onderhoudt met in zichzelf schuldige mensen. Numeri 7 beschrijft ons dan wat er gebeurd is nadat de tabernakel in gebruik genomen is. Die tabernakel is op bevel van de Heere door Mozes vervaardigd, of Mozes zelf heeft dat niet gedaan. Daar waren twee mensen die daar de bekwaamheid en de geschiktheid voor hadden, Bezaliel en Aholiab, die van de Heilige Geest, zo staat er, bijzondere bekwaamheden hebben verkregen om al dit kunstwerk te vervaardigen. Wel nu, die tabernakel was naar Gods bevel vervaardigd, naar een voorbeeld dat de Heere zelf aan Mozes op de berg had laten zien. En niet alleen de tabernakel was vervaardigd, maar ook alle voorwerpen die in de tabernakel een plaats moesten hebben. Het altaar, de twee altaren eigenlijk, het brandofferaltaar en het reukofferaltaar, en de tafel met de toonbroden, en de kandelaar en de ark niet te vergeten, en nog veel meer dingen. Ook alle kleinere gereedschap dat bij de dienst van de tabernakel behoorde en daarbij onmisbaar was. En toen dat allemaal vervaardigd was en gereed gekomen was, toen is op een plechtige wijze die tabernakel ingewijd, in gebruik genomen. En toen zijn er allerlei offers gebracht, maar het belangrijkste wat er bij die gebeurtenis plaatsvond, en we lezen dat in het laatste hoofdstuk van het boek Exodus, in Exodus 40, het belangrijkste, de Heere heeft zelf intrek genomen in dat heiligdom. De wolk- en vuurkolom, dat teken van Gods aanwezigheid onder zijn volk, daalde neer en doorwoonde de tabernakel. En zo heeft God zelf zijn intocht gehouden in het midden van zijn volk. En hij is onder zijn volk komen wonen. Wel nu, daarna, na die ingebruikneming of die inwijding van de tabernakel, zijn er allerlei gaven gegeven. Toen hebben de stamoversten van de 12 stammen, en dat lezen wij in Numeri 7, in de eerste plaats 6 wagens gegeven. 6 wagens waarin de tabernakel kon worden vervoerd, behalve de ark en de andere voorwerpen in het heiligdom die door de levieten op de schouders gedragen moesten worden. Maar de planken en de gordijnen enzovoort, die mochten in die wagens vervoerd worden. Wel nu, die wagens met de ossen ervoor waren een gave van die stamoudsten. En bovendien wordt ons verteld dat al die stamoudsten ook een gave meebrachten naar de tabernakel bij de ingebruikneming, bij de inwijding van het altaar. En als dat alles geregeld is, dan besluit dit hoofdstuk met het vers dat onze tekst vormt, met de mededeling dat er vanuit het heiligdom een stem klinkt die met Mozes en in Mozes met het volk spreekt en die zo contact, die zo gemeenschap met het volk onderhoudt. En daarmee wordt dan de belofte van Exodus 25 vers 22 vervult, die belofte die we bij de schriftlezing ook gelezen hebben. En al daar, zegt God, op die ark, op dat verzoendeksel tussen de cherubim, en al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee cherubim die op de ark van de getuigenis zullen zijn, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Dat was Gods belofte voordat de ark gemaakt werd. Nu de ark klaar is, nu alles klaar is, nu gaat de Heere die belofte vervullen. En we lezen van de vervulling daarvan in onze teksten, als Mozes in de tent der samenkomst ging om met hem te spreken, om met de Heere te spreken dus. Toen hoorde Mozes een stem tot hem spreken van boven het verzoendeksel, het welk is op de ark van de getuigenis, van tussen de twee cherubim. En dan eindigt de tekst met de woorden: zo sprak hij de Heere tot hem. Er is dus sprake van tweeërlei spreken. Mozes komt tot de Heere om met de Heere te spreken. En er is er ook het spreken van de Heere tot Mozes. En dat geschiet in het heiligdom. Wel, daar horen wij het evangelie van goddelijke genade in. Hier wordt ons het evangelie verkondigd van wat er in Hebreeën 4 vers 16 staat, waar de apostel spreekt over de troon der genade, waar we barmhartigheid kunnen verkrijgen en geholpen worden ter bekwamer tijd. We willen met elkaar dat evangelie van morgen overdenken. En het eerste waar we bij stilstaan is: waar vindt deze gemeenschap, waar vindt, om het met een modern woord te zeggen, deze communicatie tussen God en Mozes plaats? In de tent der samenkomst, nader bepaald boven het verzoendeksel. En dat verzoendeksel, u weet het, ligt op de ark der getuigenis. Het tabernakel was in drie delen verdeeld. De voorhof, de buitenste voorhof. Dan de tempel zelf, het heiligdom zelf, het heilige eerst. En dan het heiligste deel, het heilige der heiligen. En daar stond één ding in dat heilige der heiligen, de ark. De ark der getuigenis. We hebben gelezen hoe die ark eruit zag. Een kist, zou je kunnen zeggen, van sittimhout gemaakt en van binnen en van buiten overtrokken met een laag goud. Op die ark een verzoendeksel, een plaat van louter goud. En uit de beide uiteinden van dat verzoendeksel rezen twee gouden figuren, gouden engelenfiguren op, cherubim, die met hun vleugels aan elkaar raakten en hun aangezichten waren naar dat verzoendeksel gekeerd. Dus ze keken naar beneden. Het belangrijkste bij heel deze ark is eigenlijk dat verzoendeksel. Want waarom heet het verzoendeksel? Wel, omdat op dat deksel eenmaal per jaar op de grote verzoendag het bloed gesprenkeld wordt tot verzoening, tot bedekking van de schuld van het volk. Die ark der getuigenis met het verzoendeksel erbovenop is dus eigenlijk de plaats in Israël waar de verzoening geschiedt. Waar het bloed gesprenkeld wordt voor het aangezicht van de Heere. Die ark is ook de plaats waar de Heere met name zijn intrek genomen heeft. We lezen dat in verschillende psalmen, bijvoorbeeld in de 99ste, waarvan de Heere gezegd wordt dat hij tussen de cherubim woont. Tussen, om zo te zeggen, die twee engelenfiguren die daar op die ark staan afgebeeld. Daar waar het bloed gesprenkeld wordt, daar heeft God zijn troon gevestigd. En nu ziet u het in die ark, als u die ark ziet als de troon des Heren, dat dat een troon der heiligheid is. Waar blijkt dat uit? Wel, dat blijkt om te beginnen al hieruit, dat niemand daar naartoe mocht gaan. Dat heilige der heiligen was een afgesloten plaats. Daar hing een zwaar gordijn voor. En er mocht niemand in Israël dat gordijn opzij schuiven. Alleen de hoge priester. En dan nog maar één keer in het jaar. En dan nog alleen als hij bloed bij zich had. Meer mocht niemand verder mocht in dat heilige der heiligen tot die troon van God naderen. Want als hij dat deed, hij zou gewis gedood worden. Nou, daar hebt u al een bewijs van de heiligheid Gods. Zeker de Heere woont wel te midden van zijn volk. Maar hij woont daar als de heilige God. En het blijft waar, ook al woont de Heere daar, dat niemand wonen kan bij een heilige gloed en bij een verterend vuur. En dat de Heere vanwege zijn heiligheid eigenlijk ook geen gemeenschap met zijn volk kan onderhouden. En daarom, de troon Gods in dat heilige is een troon der heiligheid. En niemand mag er komen. Tweede, waaruit de heiligheid van de Heere blijkt, is dat hij tussen de cherubim woont. En u weet wel, dat zijn engelen, maar dat is een bepaalde soort engelen. Er zijn andere soorten engelen ook, andere klassen of andere categorieën engelen. Er zijn ook de serafs bijvoorbeeld. Maar die cherubim, dat zijn met name de engelen die de wacht betrekken rondom de troon van God. En die de wachters van de heiligheid zouden kunnen genoemd worden. Denk maar aan het feit dat de Heere als Adam en Eva verdreven worden uit het paradijs. Dan zet hij bij de ingang van dat paradijs een paar cherubs. Die de weg moeten bewaken. En die cherubs hebben van de Heere een zwaard gekregen. Een vlammend zwaard. Dat heen en weer beweegt. En dat de weg terug, de weg naar de boom des levens bewaken moet. Die cherubs zijn dus de wachters bij de heiligheid Gods. En dat juist de Heere zulke engelen op het verzoendeksel af laat beelden. En dat hij zegt dat hij tussen de cherubs woont, is een ander bewijs van zijn heiligheid. Van zijn ontoegankelijkheid. Hij kan niet benaderd worden door de zondaar. Er is geen toegang. En daarom de troon Gods is een troon die van gerecht en van gericht zijn vaste steun blijft ontlenen. Maar nu gaat de Heere die troon ook doen zijn een troon der genade. En de Heere die in heiligheid onder zijn volk woont, hij gaat ook openbaren dat hij in genade onder zijn volk woont. En waar blijkt dat dan uit? Wel, dat blijkt daaruit dat al is het dan maar één keer per jaar, en al is het dan ook alleen de hoge priester maar, dat er dan toch toegang is tot die troon. En dat er op dat verzoendeksel bloed gesprenkeld mag worden. Bloed der verzoening. Bloed op grond waarvan de Heere zijn gunst en zijn goede tierenheid aan zondaren gaat bewijzen. En dat komt met name openbaar in het woord van onze tekst. Want nu mag, en dat is waar, onder het Oude Testament en onder Israël was het alleen maar Mozes. En op de grote verzoendag de hoge priester, die mocht dan zelfs nog verder komen als Mozes. Want Mozes mocht niet door dat voorhangsel, door dat gordijn heen. Aaron dan wel. Het was dus onder het Oude Testament maar een zeer beperkt aantal mensen dat tot die troon mocht naderen. En dat is doordat het voorhangsel gescheurd is met het sterven van de Heere Jezus Christus. Nu anders. Nu mag de apostel zeggen tot een ieder dat hij met vrijmoedigheid toe mag gaan tot de troon der genade. Maar zelfs onder het oude verbond was het al zichtbaar dat die troon van het recht en van de heiligheid toch ook een troon van genade werd. Namelijk door dat bloed der verzoening. En daar mocht dan het volk in zijn vertegenwoordiger, in dit geval Mozes, naartoe om met de Heere te spreken. En nu ziet u wel dat er lijnen lopen die de schrift zelf trekt vanuit deze achtergrond naar de nieuwtestamentische werkelijkheid. Dat verzoendeksel bijvoorbeeld en dat bloed op dat verzoendeksel, waar wijst dat heen? Waar is dat een prediking van? Met andere woorden, hoe kan de troon van een heilig, van een rechtvaardig God die een ontoegankelijk licht bewoont, die enkel majesteit en heerlijkheid is, hoe kan zijn troon toch ook een troon zijn waar de zondaar naartoe mag? Waar de zondaar toegang heeft. Hoe kan het dat er in onze tekst staat dat Mozes inging om met hem te spreken? Hoe kan het zijn dat een zondig kind van Adam zich durft onderwinden om tot die God en tot zijn heilige troon te naderen? Dat is alleen maar mogelijk op grond van dat bloed. Maar dat bloed is een prediking van het bloed. En de verzoening op de grote verzoendag is een prediking van de verzoening op de goede vrijdag. En van dat offer van de Heer Jezus Christus. Ja, hij wordt zelf in Romeinen 3 vers 25 een zoenmiddel genoemd. En daar staat er letterlijk hetzelfde woord dat ook voor verzoendeksel in het Grieks gebruikt wordt. De Heere Jezus is het verzoendeksel. De Heere Jezus is het in wie, ja op wie om zo te zeggen, God is neergedaald. En vanuit wie de Heere in genade gaat regeren. Wel nu daar, op die troon der heiligheid en der genade, daar vindt plaats wat in onze tekst verteld wordt over de gemeenschap tussen de Heere en zijn volk. Wat vindt daar dan plaats? Twee dingen. Daar vindt plaats dit dat Mozes binnengaat, en ik zei het al, Mozes mag niet in dat heilige der heiligen. Dat was duidelijk bepaald, daar mocht alleen de hoge priester die ene keer per jaar komen. Mozes was geen hoge priester, dus Mozes moet daar ook buiten blijven. Hij mag wel in het heilige, daar waar de priesters komen. Hij mag wel in die plaats waar de tafel der toonbroden stond bijvoorbeeld en het reukofferaltaar. Maar hij moet voor dat voorhangsel staande blijven. Maar wat gaat Mozes dan doen als hij binnengaat? Dan gaat hij daar, zegt onze tekst, om met hem, om met de Heere te spreken. Waarover? Wel, de schrift geeft ons verschillende voorbeelden van vragen die Mozes aan de Heere gaat voorleggen. De Heere had wel veel besproken met Mozes, de Heere had veel vastgelegd. De Heer had veel wetten en inzettingen gegeven, maar telkens weer waren er gevallen waar Mozes geen raad op wist. En dan gaat hij, zo lezen we, de mond des Heeren vragen. Bijvoorbeeld, als er in het legerkamp van Israël iemand geweest is die uitdrukkelijk de naam gelasterd heeft. Iemand die uitdrukkelijk openbaar gevloekt heeft. En anderen hebben dat gehoord. En ze vragen Mozes wat ze ermee doen moeten. En Mozes weet daar geen antwoord op. En Mozes gaat deze vraag aan de Heere voorleggen. Hij gaat in het heiligdom om met de Heere te spreken. En dan geeft de Heere hem antwoord. En dan vertelt de Heere dat deze vloeker die in het openbaar gevloekt heeft, ook in het openbaar gedood moet worden. Gestenigd. Een ander geval, er is iemand die op de Sabbat hout bij elkaar geraapt heeft. Hout gesprokkeld heeft. Nummer 15 vertelt ons dat. Wat moet er met zo iemand gebeuren? En weer gaat Mozes het heiligdom in en hij vraagt de mond des Heren en de Heere geeft hem antwoord. Een ander voorbeeld is, er waren op de 14e van de maand Nisan, de dag waarop het Pascha gevierd moest worden, een aantal mensen die toen niet rein waren, die levitisch onrein waren. Kunnen die nou helemaal niet aan het Pascha deelnemen of is er voor hen een andere mogelijkheid? De Heere geeft antwoord als Mozes met hem gaat spreken over deze vraag. En de Heere vraagt de 14e van de volgende maand het Pascha mogen vieren. Wel nu, zo zijn er allerlei voorbeelden waaruit blijkt dat Mozes met allerlei vragen waar hij zelf geen antwoord op weet, naar de Heere gaat. En dat zullen nog wel heel wat meer dingen geweest zijn dan waar de schrift ons over vertelt. Mozes zou wel geregeld met allerlei noden en met allerlei zorgen en met allerlei moeite van het volk Israël tot de Heere gegaan zijn. Hij ging dus met de Heere spreken, verzoeken doen, vragen stellen, noden bekendmaken, smeekbeden de Heere voorleggen. Alles wat nodig was, bracht hij voor het aangezicht van de Heere. En in diepe afhankelijkheid leerde hij op Gods wenken acht geven, leerde hij op Gods woord acht slaan. Zo was er van de kant van Mozes een gemeenschap zoeken met de Heere. En je kunt dat uitbreiden, niet alleen in de zin van zakelijke dingen aan de Heere voorleggen, vragen stellen ten aanzien van het onderhouden van Gods wetten en van het leven als volk en als natie en al die dingen meer. Je kunt dat uitbreiden ook tot het persoonlijke, met de Heere spreken, in het heiligdom binnengaan om met de Heere te spreken, dat is ook je persoonlijke noden, je persoonlijke behoeften, je begeerten, je vragen, je zorgen, alles wat je hoofd en je hart bezet, aan de Heere voorleggen. Dit mag dan ook gezien worden als een synoniem van bidden, met hem spreken, dat is tot de Heere bidden, je noden hem voorleggen, je behoeften hem bekendmaken. Maar dan gebeurt er ook nog wat anders, want behalve dat Mozes daarheen gaat om met de Heere te spreken, is het duidelijk uit onze tekst dat er ook een andere stem klinkt in dat heiligdom. Mozes hoort ook de stem des Heren. Mozes gaat om met hem te spreken, maar de tekst eindigt en hij sprak tot hem. De Heere komt van zijn kant tot Mozes spreken. Dat is duidelijk uit de voorbeelden die ik u noemde. De Heere geeft antwoord. De Heere geeft aanwijzingen hoe in dit en in dat geval gehandeld moet worden. Maar niet alleen dat, niet alleen geeft de Heere aanwijzingen, de Heere geeft ook openbaringen. De Heere maakt zijn wil bekend, de Heere maakt zijn weg bekend, de Heere onderwijst, de Heere geeft antwoord op het noodgeschrei, de Heere geeft antwoord op de begeerten van de ziel. Met andere woorden, er is een ziel die tot God spreekt, maar er is ook een God die tot die ziel spreekt. Er is een ziel die zijn noden de Heere voorlegt. En er is een God die met zijn woord die noden gaat vervullen en de vragen gaat beantwoorden. U ziet het, op de troon is een God die hoort en er is een God die antwoordt. Een God die luistert naar het gebed, maar ook een God die antwoord geeft op het gebed. Gij zijt, zo zegt de dichter van de 65ste psalm, en dat is mede ook gegrond op deze openbaring, de hoorder der gebeden. Gij hoort het gebed en tot u zal alle vlees komen. En weer vragen wij dan hoe het mogelijk is dat de Heere zo hoort en antwoordt. Wel, dat is weer alleen maar op grond van dat bloed der verzoening. Dat de Heere daar toont een open oor te hebben voor de noden van zijn volk. Maar dat de Heere ook toont dat hij niet alleen hoort, maar ook spreekt en de noden vervult en beloften geeft. En bemoedigingen zendt en onderwijs geeft en aanwijzingen schenkt. Dat bewijst ook dat de Heere in dat offer, in dat bloed een welgevallen genomen hebt. Dat betekent dat hij om Christus wil nu niet alleen woont te midden van zijn volk, maar ook gemeenschap oefent te midden van zijn volk. Dat hij zijn volk tot zich laat komen, maar dat hij van zijn kant ook tot het volk spreekt en het hart van dat volk inneemt. En dat er zo op grond van Christus werk gemeenschap is tussen de heilige God en een zondig mensenkind. En daarom mag het Hebreeënbrief zeggen in dat 16e vers van hoofdstuk 4. Daarom is het mogelijk om tot die troon niet alleen toe te gaan, maar daar ook geholpen te worden. Daar ook barmhartigheid te verkrijgen. daar in dat heiligdom, waar de mens tot de Heere mag komen, daar gaat de Heere betonen en bewijzen dat hij als die veel grotere Ahasveros de scepter der genade uitrekt en dat hij die scepter aan de biddende smekeling toerekt en hem voorhad om als bewijs van zijn genade en van zijn ontferming te dienen, waardoor die biddende smekeling bemoedigd mag worden, geholpen mag worden, barmhartigheid mag verkrijgen. Zo heeft de Heer het in die dagen geopenbaard, zo heeft de Heer het in het leven van Mozes en in het leven van Mozes zo ook in Israël bewezen. Hij is een God die, hoewel hij in een ontoegankelijk licht woont, een God bij wie niemand wonen kan, dat hij toch de zondaar met al zijn schuld en met al zijn ongerechtigheid toestemming verleent om tot hem te komen. Ja, dat hij die zondaar niet alleen toestemming verleent om tot hem te komen, maar dat hij daar ook gemeenschap met hem wil onderhouden. En dat alles alleen op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Zo was het toen. En hoe is het dan nu? En wat heeft dit alles ons te zeggen in de tijd waarin wij leven? In de bedeling van heden. Ach, één ding is niet meer hetzelfde. Dat is, er is geen aartsheiligdom meer. En er is geen ark meer waar we naartoe moeten en waar de Heere dan plaatselijk woont onder zijn volk. Dat is allemaal voorbij. Dat hoorde bij de oude bedeling. Evenwel, er is nog wel een troon. Troon die er altijd was en die er ook nu nog is. De troon die God in de hemel gevestigd heeft, waar die aardse troon een afbeelding van was. Onthoud dat, waar hij een afbeelding van was. Daar in de hemel is God ook omringd door zijn cherubs. Daar is zijn troon ook een troon van recht en van gericht. Daar is zijn troon ook een troon van heiligheid. Kan niet anders, want hij is zelf de heilige en de rechtvaardige. Maar die troon in dat hemels heiligdom is door dat werk van de Heere Jezus Christus ook geworden een troon van genade. Daar in dat hemels heiligdom, door het offer van de Heere Jezus Christus, zijn gerechtigheid en heiligheid verzoend met liefde en barmhartigheid. De gerechtigheid en de vrede zullen elkander kussen, staat er in de 85ste psalm. En dat is vanwege dat werk van Christus volle heerlijkheid geworden. Er staat dus geen troon meer op aarde. We hoeven niet naar een aartsheiligdom. We hoeven ook niet aan allerlei Levitische voorschriften meer te voldoen in de meest letterlijke zin van het woord. Maar er is die troon in het heiligdom. Er is die plaats waar de Heere residentie houdt. En daar is nog steeds de troon een troon van heiligheid en tegelijk een troon van genade en ontferming. En wat mag de mens doen? Hetzelfde als wat Mozes mocht doen. Toegaan. Mag ik u een voorbeeld noemen van iemand die dat gedaan heeft? Ik denk aan koning Hiskia. In die benauwde tijd van de belegering van Jeruzalem door de legers van de Assyrische koning Sanherib. En toen was daar die boodschapper, die aanvoerder van dat leger, die op bevel van de koning van Assyrië de stad Jeruzalem tot overgave dwong, Rabsakeh. En in zijn toespraak die hij voor de muren van de stad hield, sprak hij lasterlijk. Sprak hij zo dat hij het volk alle moed zou willen ontnemen. Maakte hij het volk wijs. Vertrouw toch niet op God. Want jullie God zal je niet kunnen redden. En met die boodschap is koning Hiskia toen het heiligdom binnengegaan. En hij heeft de brieven, zo lezen wij, voor het aangezicht van de Heere uitgespreid. Nee, hij ging niet het heilige der heiligen binnen. Hij ging zover als hij komen mocht als koning. Hij bleef op de afstand staan die de Heere voor hem had voorgeschreven. Maar daar waar hij komen mocht, zo dicht mogelijk bij die troon van de Heere. En Hizkia wist het uit eigen beleving ook, dat hij een onwaardig mensenkind was. En dat zonde scheiding maakt. En dat zijn zonde hem eigenlijk voor altijd uit de omgeving en de gemeenschap met de Heere moest uitbannen. Nochtans de koning gebruikt vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade en daar breidt hij de brieven uit voor Gods oog. En dan paart hij bij die brieven, bij dat stille, woordeloze gebed om zo te zeggen, ook nog zijn eigen gebed. En hoe spreekt hij dan? En Hizkia bad tot de Heere zeggende, o Heere der Heerscharen, gij God van Israël, die tussen de cherubim woont, dan is hij er diep van overtuigd. Gij zijt de grote, de heilige God. Gij zijt de God die u omringd hebt met heilige, zondeloze dienaren. En wie zijn wij? Wij kunnen voor uw aangezicht niet bestaan. Maar dan gaat deze koning in het besef dat hij tot God eigenlijk niet kan naderen, omdat hij God de Heilige is, toch smeken, toch een beroep doen op de barmhartigheid van die God. Gaat hij toch een beroep doen op de genade van die Heere, en gaat hij in het besef dat de troon ook een troon der genade is, tot de Heere spreken en zeggen, o Heere, neig uw oor en hoor. Heere, doe uw ogen open en zie. Nu dan, Heere onze God, verlos ons uit zijn hand, zo zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij alleen de Heere zijt. Hier is een koning die toegaat tot de troon om geholpen te worden, want wie anders zou hem helpen? Wie anders zou hem uit de nood kunnen redden? Wie anders zou die machtige vijand kunnen verdrijven en verslaan? Wie anders zou die stad in nood en ellende kunnen verlossen en ontzetten? De koning kan het niet. Er is onder het volk niemand die in deze nood een antwoord geeft en een oplossing weet. Heere, hoor gij. Heere, spreek gij. Heere, verlos gij ons. Hier is een voorbeeld van iemand die door de nood gedreven zich tot hem om hulp en om uitkomst begeeft. En u weet de uitkomst. De Heere heeft antwoord gegeven uit zijn heiligdom. En de Heere heeft van zijn troon verlossing gezonden voor dat volk in benauwdheid. En zo heeft de Heere het bewezen ook in het leven van deze Hizkia. En zo wil de Heere het bewijzen in het leven van zovelen. Want ga dan eens na, blijf even bij het Oude Testament, hoeveel er geweest zijn die in Gods heiligdommen zijn ingegaan. Denk maar aan Asaf, die met het probleem zat van zijn bestraffing elke morgen, die aangevochten werd, die van binnen ondervond dat alles overhoop lag. Hij had geen vrede meer bij God. Zijn ziel werd verteerd doordat er boze, bittere gedachten in zijn hart waren opgerezen tegen God en tegen zijn gerechtigheid en tegen zijn godsregering. En Asaf loopt ermee vast en hij loopt ermee zo bezwaard dat hij geen weg meer weet. God die hij lief heeft. God die hij gekend heeft, God op wie hij vertrouwd heeft, hij kan geen goede tieren gedachten van de Heere meer denken, in zijn boze hart leeft zoveel onreinheid en zoveel verdorvenheid, en dat wordt aangeblazen door de hel, en Asaf's ziel verscheurt binnen in hem, en er is geen weg voor, hij moet naar de troon. Want daar alleen kan hij geholpen worden. Daar alleen kan hij barmhartigheid verkrijgen. Maar als hij dan ook, zo zegt hij zelf, in de heiligdommen ingaat. Om met de godspraak raad te plegen om te doen wat Mozes deed, om met hem te spreken. Als hij zijn noden en zijn klachten, zijn bestrijding, zijn vrees, zijn angst, zijn zonden aan de Heere gaat voorleggen, dan geeft de Heere hem ook weer antwoord. Dan komt er van Gods kant ook weer een bemoediging, dan komt er licht, dan komt er een woord, dan komt er vertroosting, dan komt er onderwijs, dan komt er alles wat hij nodig heeft. Ja, dan wil de Heere waarmaken wat hij toen al waarmaakt in de geschiedenis van Israël, en wat nog waar is, en wat ook in het Nieuwe Testament zo duidelijk onder woorden staat: naakt tot God, en hij zal tot u naken. Gemeente, is het u wel eens een wonder geworden dat dit mogelijk is? Is het u wel eens een wonder geworden dat de Heere toestemming geeft aan zondaren die alles verbeurd hebben en die de dood en het verderf verdiend hebben, dat de Heere toestemming geeft aan zondaren om tot hem te naderen? Hoe anders kon hij met de mens handelen? Hij kon hem wegdoen van voor zijn aangezicht, vanwege de boosheid die die mens aankleeft. Hoe is het toch mogelijk dat de Heere zo'n kind van Adam duldt in zijn tegenwoordigheid? Hoe is het mogelijk dat de Schrift ons zegt, aanspoort, dat wij zijn gemeenschap zullen zoeken? Hoe is het mogelijk dat er een dichter is, ik denk aan David in de 27e psalm, die kan getuigen: mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Hoe is het mogelijk dat de Heere dat in het hart van een zondaar legt? Dat de Heere de innerlijke overtuiging in het hart van een zondaar legt om Gods aangezicht te zoeken? Hoe is het mogelijk dat de Heere iemand zelf tot gebed uitdrijft, de nood opbindt, zodat de ziel vluchten gaat tot de Heere? Hoe kan die heilige God zulks doen in het leven van een onheilig mensenkind? Hoe is het mogelijk dat de Schrift ons aanspoort: stort voor hem uit uw ganse hart? Is hij dan niet de heilige? Zijn wij dan niet de zondaren? Ach, en toch, het is mogelijk op grond van dat volbrachte werk van Christus alleen. Want hij was in omstandigheden dat hij riep en geen antwoord kreeg. Hij was in omstandigheden dat hij de hemel aanriep en de Heere inriep, de hulp des Heeren inriep, en dat hij kwam tot die troon der genade, maar ondervonden moest: gij antwoordt niet. Hij vond geen horend oor. Hij vond geen woord van bemoediging. Toen hij inging om met de Heere te spreken, toen sprak God niet meer tot hem in die bange en bittere duisternis van de uren op Golgotha, toen hij nederdaalde ter helle. Maar daarin ligt nu het geheim verklaard, dat die troon van een rechtvaardig God ook een troon van genade geworden is. Gemeente, hebt u dat in uw eigen leven alles als een wonder ondervonden? En hebt u ook van die weg, van die verse en levende weg die Christus ingewijd heeft door zijn vlees, hebt u van die weg ook al eens gebruik leren maken? Hebt u toe leren gaan tot die troon der genade? Zijn er van die momenten in uw leven dat u voor die troon buigt om de Heere uw noden bekend te maken, om te doen wat er van Mozes staat, om met hem te spreken? Met hem te spreken. Ach, ik weet het, het is niet altijd mogelijk, ook in het leven van een kind des Heren niet, om met de Heren te spreken. Er kunnen zoveel dingen zijn die belemmeringen vormen. Er kunnen zoveel dingen zijn die in de weg staan, dingen van buitenaf, dingen van binnenuit. Maar zijn er ondanks al de bezwaren en de hinderpalen die u menigmaal op weg naar dat heiligdom vindt, toch wel eens van die ogenblikken in uw leven dat u dat iets doen mag en kunt, uw hart uitstorten voor de Heren?
al uw zorgen, al uw noden, al uw klachten, uw begeren voor hem bekend te maken. Zoals de dichter dat zegt, mijn begeren is voor u niet verborgen. Tuurlijk, de Heere weet dat wel, ook al zouden we het niet zeggen. Dan weet hij nog wat er leeft in het hart van elk mensenkind. Maar de dichter bedoelt, Heere, mijn begeren is u niet verborgen, want ik heb het u uit mogen zeggen. Ik heb mijn brieven neer mogen leggen voor uw heilig aangezicht. Ik heb toegang mogen nemen, toevlucht mogen nemen tot die troon der genade. Kent de Heere zo uw stem? Heeft hij zo uw geroep gehoord? Weet hij van u af? Als van iemand die uw aangezicht zoekt. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Keer het aangezicht van uw knecht niet af in toorn. Ook al is dat geen dagelijks werk om zo te bidden. Je kunt wel gebeden opzeggen. En je kunt wel de vorm in acht nemen. En dat is op zichzelf ook nog niet verkeerd. Maar zulk bidden, zulk de noden voor de Heere neerleggen, zulk bidden met overgave, zulk waarlijk spreken met de Heere, zulk waarlijk gemeenschap zoeken met de Heere, dat is geen dagelijks werk. Maar al is dat dan geen dagelijks werk, degene die het bij tijden ondervinden mag, die weet ook wat het inhoudt om zo je noden voor de Heere neer te leggen en de rust die de Heere daarop geven kan. De vrede die dan al in de ziel mag neerdalen. Als je het gezegd hebt. Als je het kon uitzeggen. Als je alles wat je hart beroert en bezighoudt is kwijt kon aan de Heere. En als je het zo met hem hebt mogen bespreken. Dan ligt er in het horen van Gods kant al zoveel bemoediging en zoveel zaligheid dat de ziel verkwikt, dat heiligdom om zo te zeggen weer verlaat. En toch is dat niet alles wat de Heere wil doen. Het weten en het persoonlijk geloven dat de Heere aan ons denkt, dat de Heere naar ons hoort, dat kan al inderdaad veel troost en veel bemoediging geven. Maar Mozes gaat niet naar dat heiligdom om alleen maar een horend God te ontmoeten. De Heere geeft veel meer dan alleen zijn oren. De Heere gebruikt ook zijn stem om tot Mozes te spreken. Als Mozes in de tent der samenkomst ging om met hem te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende. En God zoekt ook gemeenschap met Mozes. Ja, en dat is het meest wondervolle, het meest wonderlijke in de omgang met de Heere. Niet alleen, ja zeker, dat is ook wonderlijk, dat is ook al een wonder van genade dat wij tot hem mogen komen. Maar het wonderlijkste is dat God tot ons wil komen en dat er ook een antwoord komt. En soms komt dat antwoord zo onverwacht en ongedacht. Soms komt dat antwoord wel eens voordat wij het goed en wel hebben kunnen zeggen. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Je krijgt de indruk uit de tekst dat het bij Mozes daar ook zo was, wel eens. En als Mozes in de tent der samenkomst ging om met hem te spreken, en hij heeft dan, om zo te zeggen, nog niet eens wat gezegd, en dan hoort hij de Heere al tot zich spreken. Wel, zo is het ook wel eens de ervaring en de beleving van een aangevochten ziel. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Het is ook wel eens anders. Daar spreekt de schrift ook van. Het is ook wel eens, je zou zeggen, het andere uiterste. Dat wij bidden en nog weer bidden. En de Heere lang verwachten. En dat er maar geen antwoord komt. En dat het wel lijkt alsof de Heere doof is. En van ons niet weten wil. En dan is de ziel daar voor die troon der genade onder veel bestrijding vaak. Onder veel aanvechting. En dan bekruipt de geest van moedeloosheid hem wel eens. Want de Heere hoort niet. De Heere weet niet van me. Mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. De Heere heeft me vergeten. De Heere heeft mij verlaten En dan is de neiging er wel eens om maar op te houden en op te geven. Maar dan, als de Heere het beproeft, als hij verbijt, nee, dan is het niet de weg om op te geven, indien hij verbijt, indien hij vertoeft. Verbijt hem, want hij zal gewisselen komen. David moest de Heere lang verwachten, lang volhouden, lang uitzien, hopen en blijven hopen, op hoop, tegen hoop. Want de Heere zal zijn woord niet ter aarde laten vallen. Hij hoort het geroep. Zijn oren zijn open tot de smeekbeden van zijn volk. Maar ook tot anderen. Hij zal tot hen spreken. Hij zal tot hen komen. Hij zal antwoord geven. Op zijn tijd, gewis. Hij zal komen en niet achterblijven. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij spreekt naar het hart van zijn gunstgenoten. Hij die hun noden kent, hij vervult hun noden. Hij die hun behoeften weet, hij zal erin voorzien. Hij die hun angsten kent, er komt een tijd dat hij hun angsten gaat wegnemen. Hij die hun zonden ziet en die naar het geklag over hun zonde luistert en naar de belijdenis van hun zonde hoort, hij zal komen en die schuld wegnemen. Hij die in het offer van Christus een welbehagen genomen heeft, hij zal zijn volk niet eindeloos in het verdriet laten. Wat staat er in de 102e psalm? De psalm die spreekt over die troon van God, maar dan de troon in het hemels heiligdom. Zegt de dichter van dat de Heere uit de hoogte van zijn heiligdom zal hebben nederwaarts gezien. Dat de Heere uit de hemel op aarde geschouwd zal hebben. En wat was de aanleiding van de Heere om vanuit zijn hemels heiligdom, uit de hemel op de aarde neer te zien? De aanleiding was, hij wilde het zuchten der gevangenen horen. Zij die gebonden zitten in de schaduw van de dood door eigen schuld, omdat ze God vergaten. Zij die gebonden zitten in de macht van zonde en Satan en zichzelf niet kunnen bevrijden. Zij die aangevochten en bestreden worden. Doe hem uw stem horen. Want hij ziet neer uit de hemel, omdat hij het gezucht van de gevangenen horen wil. En is dat alles? Wil hij alleen maar luisteren naar hun geroep en naar hun gezucht? Nee, hij gaat ook doen. Hij gaat opstaan, zegt dezelfde psalm. Hij gaat zich ontfermen. Hij gaat losmaken de kinderen des doods. Hij gaat een antwoord zenden uit zijn heiligdom. Hij gaat doen wat ze van hem smeken. Hij gaat bevrijden. Hij gaat verlossen. Hij gaat alles schenken wat ze nodig hebben. O, wat is het dan een heerlijk woord wat de Hebreeën schrijver ons voor mag houden. Dat we zullen toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade, want er is op die troon een God, heilig, rechtvaardig in zijn richten, maar het is een God met een horend oor voor het gezucht der gevangenen. Het is een God met een hart vol ontferming voor de ellendige en de nooddruftige. Het is een God die weldadigheid lief heeft. Het is een God die lust heeft om zondaren te redden. Het is een God die hoort het geroep. Het is een God die ook de kinderen des doods losmaakt. Het is die God van wie onze tekst zegt. En hij sprak met hem. Amen. We zingen Psalm 102 en daarvan het 11e vers. 102 vers 11.
Amen.
Heere, andermaal mogen wij tot u komen. En we hebben het uit uw eigen woord gehoord, o God, dat gij de hoorder der gebeden zijt, die ook antwoord zendt uit uw heilige woning. O, doe het ons ondervinden. Doe het ons ervaren, Heere, dat die troon, troon van genade is. En doe ons ook veel daarheen de toevlucht nemen. Ach, u weet ze in ons midden die dat nooit doen, die dat nooit gedaan hebben en die er ook geen begeerte naar hebben en die er ook de behoefte niet aan gevoelen. Ach, hoe arm, hoe ellendig is de mens die geen God heeft en die ook geen toevlucht neemt tot de Heere. Hoe ellendig is die mens die het in deze wereld zoekt en die meent hier genoeg te hebben. Ach, Heere, wilt gij de ogen openen van de zulken, opdat ze hun wezenlijke armoede leren zien en opdat ze ook mogen verstaan dat er wat anders gekend moet worden. Ja, werk in hun hart, Heer, ook in het hart van hen die tevreden zijn met vormendienst, met vormelijk bidden, maar die nog nooit gedaan hebben wat uw woord noemt. Stort voor hem uit uw ganse hart. Die wel bidden, maar wier bidden krachteloos is, wier bidden vormelijk bidden is alleen. Heere, wilt gij bekeren tot de waarachtige dienst des Heren, tot een waarachtig kennen van onze nood en ook eruit spreken ervan. Heere, maar wilt gij zo genade geven dat er veel geworsteld mag worden, dat er veel ingegaan mag worden in dat heiligdom om met de Heere te spreken en dan ook te ondervinden dat gij hoort en antwoordt. Laat zo uw woord ook nog tot zegen en tot onderwijs mogen zijn. En wilt gij het gebruiken om bestredenen moed te geven, om aangevochtenen te sterken, om vrijmoedigheid te geven, Heere, daar waar die ontbreekt. En om zo door dat werk van uw Heilige Geest zondaren tot u te trekken, in het vertrouwen dat gij hen niet verstoten zult. Wees gij een God van genade en heilig uw woord zo aan ons aller hart. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 62, het vijfde vers. 62, vers 5. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.